Laat me je voorstellen aan Pim Verlaan.
Begin op een hele jonge leeftijd met beleggen. Die horizon die jij hebt, gaat zoveel voordeel opleveren.
En Pim is een man met een missie. Iedereen veilig en verantwoord leren beleggen.
Als je echt iets wil leren, leer dat van iemand die één stapje vooruit loopt.
Hij legt je uit op welke manieren je kan beleggen.
Elke bank heeft eigenlijk zijn eigen beleggingsfonds. Ik hou daar helemaal niet van.
Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro nauwkeurig uit.
192.000 euro minder rendement.
Zelf leren beleggen.
Niemand vertelt dit.
Pim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast.
Nou, dat is toch fantastisch.
Zoals de overheid zich meestal onvoldoende realiseert van burgers afhankelijk te zijn, realiseert de volksvertegenwoordiger zich onvoldoende van uitvoerende diensten afhankelijk te zijn. De geloofwaardigheid van de wetgeving die hier in deze Kamer wordt vastgesteld en van het beleid dat hier wordt goedgekeurd, is afhankelijk van de uitvoerbaarheid op de werkvloer en de effecten voor de burgers.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 191 en welkom ook PG.
Dag Jaap.
Voordat we beginnen wil ik eerst onze nieuwe vrienden van de show verwelkomen. Vrienden van de show zijn luisteraars die met een donatie deze podcast mede mogelijk maken. De nieuwe vrienden zijn Jan, Albert, Dennis, Koen, Richard en Dick.
Heel erg bedankt. Wij gaan onvermoeibaar door.
En als jij nou ook vriend van de show wil worden, ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. En dan wijst alles zich vanzelf.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, deze week zagen we het lang verwachte verhaal van Mark Rutte over hoe hij op een radicale manier de nieuwe politieke bestuurscultuur wil vormgeven. Dat werd gevolgd op woensdag door het Tweede Kamerdebat over het eindverslag van informateur Cenk Willink over zijn bevindingen in de kabinetsformatie. En dat debat dat eindigde met het aannemen van de motie Kaag-Rutte, waarin Mariette Hamer, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, werd aangewezen als opvolger van Cenk Willink als nieuwe informateur. En Mariette Hamer werd kort na dat debat al door Kamervoorzitter Vera Bergkamp ontvangen en heeft aangekondigd dat zij volgende week begint met eerst alle fractievoorzitters te spreken. Dus alle 17 gaan weer langs bij de informateur, deze keer de nieuwe informateur Mariette Hamer.
En Jaap, als je naar die motie van mevrouw Kaag en de heer Rutte als fractievoorzitters van de twee liberale fracties in de Kamer kijkt, dan is de opdracht van mevrouw Hamer dat zij uiterlijk 6 juni een verslag moet uitbrengen aan de Tweede Kamer over, ik kan maar één ding zeggen, een heroïsche hoeveelheid hele belangrijke en wezenlijke dingen.
Ja, 6 juni, dat is dus al heel snel. Eigenlijk 3 weken, veel meer heb je de tijd niet.
Nee, en haar wordt gevraagd op basis van de bevindingen van Cenk Willink en natuurlijk het materiaal van, ik kan maar zeggen, denktanks en adviezen en natuurlijk wat de fractievoorzitters haar meegeven, een herstelbeleid te formuleren, want dat kan niet langer wachten. Nou, dat is al heel wat. Bovendien moet dat worden gekoppeld aan een aantal al veel langer bestaande problemen in economie en samenleving. Die moet zij inventariseren en vervolgens als het ware zeggen wat heeft daarbij voorrang, want dat is maatschappelijk of politiek zeer urgent. En dan ook nog definiëren als het ware en onderbouwen waarom dat is en wat er dan eventueel zou moeten gebeuren. Dan ook nog afspraken die over de voorrang van dingen om de democratische rechtsorde te herstellen en te versterken. En dan ook nog welke partijen bereid zouden zijn op basis daarvan een soort contouren van een regeerakkoord samen te gaan ontwerpen. Het is geen geringe klus.
PG, hier gaan we het over hebben. PG, laten we eens een aantal begrippen doornemen die we de afgelopen week gehoord hebben.
Wat ik zelf een hele mooie vond waren rooksalonbijeenkomsten. Is een nieuw woord voor achterkamertjes.
Ja, dat was iets heel opmerkelijks. Dat debat in de Tweede Kamer deze week. dat begint eigenlijk traditiegetrouw, wat ook zijn positie is in de hiërarchie van grote naar kleine partijen, met Geert Wilders die zich afvraagt, wat doen wij hier eigenlijk? Dat vraagt hij altijd. Want bleek al de dag voor het debat dat er een motie zou komen waarin Mariette Hamer gevraagd zou worden de nieuwe informateur te zijn. En Wilders zei, ja, blijkbaar is dat al ergens besproken. Waarom weet ik dat niet?
Ja, mevrouw de voorzitter, dat is een belangrijk punt. Want wat zitten we hier de hele dag te doen als we nu al weten van de heer Rutte dat hij gewoon met mevrouw Kaag verder gaat? En dat we gewoon dadelijk met het kabinet Rutte 4 komen te zitten, waar de messentrekkers van de ChristenUnie worden vervangen door de Partij van de Arbeid. Dat is wat er gaat gebeuren. En dat is een grote farce. We kunnen net zo goed naar huis gaan nu.
En toen hij riep ook dat het allemaal bekokstoofd was en dat het een poppenspel was. Ja. En nou, het hele nep-parlementbetoog ging weer over tafel.
En toen dacht ik, ja, wat wil je nou eigenlijk? Er is dus een groot Tweede Kamerdebat. In de openbaarheid, transparanter kan het niet. Wordt via een motie uitgesproken. Wij willen deze nieuwe informateur aanwijzen. Het lijkt eigenlijk wel of Wilders toch weer terugverlangt naar de achterkamertjes. In ieder geval dat achterkamertje niet deugen zolang hij er niet voor uitgenodigd wordt.
Het was heel interessant, Jaap, want hij was niet de enige. Ook mevrouw Marijnissen en mevrouw Van der Plas en andere woordvoerders, die beklaagden zich over het feit dat voor de rooksalonbijeenkomsten, dat ze dan niet gevraagd waren.
Ja, de rooksalon, dat is eigenlijk letterlijk de rooksalon naast de oude Tweede Kamerzaal. Vroeger zat je daar dus te paffen en te overleggen in diepe fauteuils. Daar staat nu een hele grote tafel. En helemaal aan het begin van de kabinetsformatie, de dag na de verkiezingen van 17 maart, toen zijn daar de fractievoorzitters bijeengekomen. En die hebben toen eigenlijk een eerste stap gezet in de kabinetsformatie onder leiding van toen nog Kamervoorzitter Khadija Ariep. Om die twee verkenners van toen, weet je nog wel, PG.
En dat was een succes.
Mevrouw Joritsma en mevrouw Ollongren aan te wijzen.
En het interessante is dus nu dat die fracties zich beklagen over het feit dat die besloten rooksalonbijeenkomsten er dus niet waren geweest. En dus wel nu blijkbaar die openlijke discussie met een kamermotie en wat dan niet. En dat ze dan, als het ware, ze hadden eigenlijk een uitnodiging willen hebben voor weer zo'n besloten bijeenkomst. Nou, ik vond dat wel heel interessant.
Als ik het goed heb, is er ook geen rooksalonbijeenkomst geweest om Cenk Willink aan te wijzen. Dus het is ook wel een beetje van, ja, er moet blijkbaar altijd iets te klagen zijn voor bepaalde Kamerleden.
Het kan gewoon niet geheimzinnig genoeg. En ja, laat ik zeggen, dat is natuurlijk toch een groot eerherstel voor de oude politiek.
PG, het wachtwoord van deze tijd is nieuwe bestuurscultuur.
Ja, en ik ga nu een lofrede houden op Lilian Marijnissen. Want die zei in het debat dat ze eigenlijk een soort verbod op dat begrip wilde. Want ze had het over dat vreselijke woord bestuurscultuur. Want ze zegt, daar gaat het helemaal niet om.
Ik vind het niet alleen een heel lelijk woord in zichzelf, maar veel interessanter. Ik vind het vooral een heel verhullende term. Cultuur, alsof het iets niet politieks is. Cultuur, dat is immers toch iets wat, ja, een soort gebruiken en gewoonten die we samen met elkaar ontwikkelen. En wat ons betreft is dat een verkeerde gedachte. Dit is in alles politiek. Het kinderopvangtoeslagschandaal is in alles politiek. Het door het neoliberalisme aangejaagde individualisme, het doorgeslagen geïnstitutionaliseerde wantrouwen van de overheid in mensen is in alles politiek.
Volgens mij, Jaap, zag jij mij bijna bravo roepen en applaudisseren toen ze dat riep. Want inderdaad, dat woord bestuurscultuur, laat staan een nieuwe bestuurscultuur. Dat is een verschrikkelijke terminologie. Het is ook vooral heel modieus. Het is net een nieuw wasmiddel met extra bloesemgeur. En het slotwoord van ex-informateur inmiddels Cenk Willink tot de Tweede Kamer over een aantal van zijn diepe overtuigingen ten aanzien van het functioneren van de parlementaire democratie. Dat slotwoord, dat kreeg hij niet alleen gewoon bijna een soort ovatie van de Kamer en terecht. Maar in feite viel hij daar mevrouw Marijnissen volstrekt bij. Dat hij zei, het is veel dieper dan alleen maar we moeten wat dingen wat handiger organiseren, dat mensen makkelijker kunnen bellen. Het gaat veel dieper en de Kamer moet zich dat ook heel erg bewust zijn. Want anders, zoals hij al eerder zei, gaan we het probleem niet oplossen.
Zoals de overheid zich meestal onvoldoende realiseert van burgers afhankelijk te zijn, realiseert de volksvertegenwoordiger zich onvoldoende van uitvoerende diensten afhankelijk te zijn. De geloofwaardigheid van de wetgeving die hier in deze Kamer wordt vastgesteld en van het beleid dat hier wordt goedgekeurd, is afhankelijk van de uitvoerbaarheid op de werkvloer en de effecten voor de burgers. Het stelselmatig verwaarlozen door de politiek, en dat heb ik dus niet alleen over deze Kamer, maar politiek Den Haag, van de uitvoerbaarheid van wetgeving en beleid, het gebrek aan politieke belangstelling voor de problemen die de professionals op de werkvloer ondervinden, leiden tot rampen. Niet alleen voor burgers, ook voor uitvoerende diensten. En dat zijn niet alleen slachtoffers van de kindertoeslagaffaire en niet alleen de Belastingdienst. Het wantrouwen, soms cynisme, bij de uitvoerders jegens de politiek is dan ook groot. En dat schaadt het aanzien van het parlement.
Hij schreef het heel scherp, hè Jaap, wat was het ook alweer? Als de controleur niet anders gaat functioneren, zal de gecontroleerde, dus bijvoorbeeld de ministers of de departementen en uitvoeringsorganisatie, ook niet anders kunnen functioneren.
Zoals een betrouwbare overheid een voorwaarde is voor herstel van vertrouwen van de burger, is een betrouwbaar parlement een voorwaarde voor herstel van vertrouwen van de professionals op de werkvloer. De menselijke maat in het overheidsoptreden komt niet terug zolang de politiek uitvoerende diensten eigenlijk als machines blijft beschouwen die naar believen aan en uit kunnen worden gezet en na elk incident sneller moeten draaien. Het moet die diensten, uitvoerende diensten, ook mogelijk worden gemaakt. Ik ben een hartstochtelijk verdediger van de parlementaire democratie. En ik ben me steeds scherper bewust geworden van de essentiële functie daarin van de professionals op de werkvloer. Het parlement zal aan geloofwaardigheid winnen als de professional op de werkvloer mensen van vlees en bloed die in het algemeen hun werk naar eer en geweten proberen te doen, kwaliteit kunnen leveren. En de politiek bezit daartoe de sleutel. De kwaliteit van de vertegenwoordigende democratie en de kwaliteit van de professional op de werkvloer bepalen beiden de legitimiteit van de overheid. Volksvertegenwoordigers en professionals zijn voor hun eigen kwaliteit van elkaar afhankelijk en kunnen elkaar versterken. Meer dualisme tussen Kamer en kabinet kan niet zonder een beter evenwicht tussen beleid en uitvoering en tussen Den Haag en de buitenwereld. Dank u wel.
Ja, dit is ook een beetje waar we het in de vorige aflevering over de kabinetsformatie ook over hadden. En waar we het ook met Tjibbe Joustra over hebben gehad in ons gesprek met hem.
Die in feite hetzelfde, vanuit zijn ervaring als baas van ongeveer alle uitvoeringsorganen die er maar waren, hetzelfde zei.
Het idee van het, zeg maar, het democratische systeem is een beetje dat er checks en balances zijn. Montesquieu die had het over de trias politica.
En daar zit het probleem. De trias politica in Nederland, zo bleek uit het rapport van Chris van Dam en uit de vele betogen op dat punt en ook het boek van Omtzigt, die trias politica zelf is uit het lood.
Ja, nou is de trias politica in Nederland natuurlijk nooit 100% 1, 2 en 3 geweest.
Dat is hier ook bijna nergens. Het is een theoretisch concept uit de 18e eeuw, maar daarom niet onbelangrijk.
Nee, want kun je nog even heel kort dat theoretisch concept vertellen. Wat is trias politica?
Montesquieu, de Franse denker, zei: kijk naar hoe het Frankrijk en Europa van nu als het ware is georganiseerd. Absolute monarchie met een staatskerk, met een parlement de Paris, want dat was er, en een soort staten-generaal, die was er ook formeel, maar die kon de koning bijeenroepen als hij geld nodig had voor een oorlog bijvoorbeeld. En de rechters waren soms bijna erfelijk in allerlei regio's. Dan wel afhankelijk van de heer, de markies, de dings. Dan wel van de koning. Dan wel van bijvoorbeeld het parlement de Paris was ook een soort rechtbank. Dus de rechterlijke macht was op alle mogelijke manieren afhankelijk van anderen. En verward zonder gemeenschappelijke normen en vaste regels.
Het punt van Montesquieu was: Je moet die functies voor een groot deel scheiden.
Scheiden?
Ze hebben hun eigen rol te spelen.
Je moet ze scheiden. Je moet ze elkaar... Dat is uit de Amerikaanse variant van Montesquieu... is die term checks and balances gekomen. Dus evenwichten en bewakingen. Waarbij dus die wetgevende macht... een zelfstandige betekenis heeft. Dat is natuurlijk een grote verdienste geweest... van met name de Amerikanen met de grondwet van Philadelphia... De executieve, uitvoerende macht, wat in Amerika dus in de president zit, ja, dat hij een eigen positie heeft, maar niet zoals een koning, als het ware, omdat hij van God is of anderszins, van zijn vader of zijn grootmoeder. Ja, en daarmee, als het ware, alles bepalen kan. Dus een eind aan de absolute monarchie als zeg maar, expressie van de executieve en de rechterlijke macht, onafhankelijk, daarom dat die oprechters in Amerika... voor het leven zijn benoemd.
Ja, het begon dus ooit onder de koning... met een, eigenlijk zou je kunnen zeggen... een zeer monistische interpretatie... van hoe het systeem zou moeten werken. Namelijk alles vanuit de koning bedacht... en in dienst van de koning uitgevoerd.
En daarom is de republiek... van die 7 Verenigde Nederlanden ontstaan. Omdat de ultieme, briljante, ijverige... zich helemaal kapotwerkende koning Philips II van Spanje... dat hele wereldrijk als absoluut monarch dacht te kunnen beheersen. Het werd uiteindelijk natuurlijk zijn ondergang.
En toen is er dus gezegd... toen langzamerhand zeg maar, de liberale burgerij ook zijn rol ging opeisen... er moet een duidelijker onderscheid tussen die verschillende functies van de staat plaatsvinden.
En die moeten elkaar in evenwicht houden. Dat is de balances van checks en balances. Die checks zijn er dus niet om zichzelf.
Ja, en als dus één van die onderdelen uit het lood dreigt te slaan... dan moet
is de hele zaak uit het lood.
Ja, en dan moet het andere onderdeel eraan bijdragen dat het evenwicht weer hersteld wordt. En wat je nou misschien wel in de politieke cultuur hebt gezien... is dat dat idee ooit omarmd is... maar dat in de loop van de tijd... er weer allerlei vormen van monisme in geslopen zijn. Vandaar dat je ook het woord monisme versus dualisme steeds hoort in de discussie.
Ja, maar dat is vooral tussen, zeg maar, in het verkeer... tussen het kabinet en de Kamer. Dus dat is tussen, zeg maar, een deel van de executieve... en een deel van de wetgevende macht.
Ja.
Maar dit gaat om iets veel wezenlijkers. Want wat bleek bij het rapport van Chris van Dam en de zijnen... dat ook de rechterlijke macht in feite niet slipvast had geopereerd... naar die burgers die zo in de ellende waren geraakt bij die toeslagenaffaire. En dat de uitvoerende organen van de executieve zeiden... we gaan niet iedereen alles vertellen. Zelfs onze eigen bazen ministers niet... Het bleek uit die notulen dat Menno Snel, de bewindslieden van Financiën, in feite ook niet wisten wat er aan de hand was. En de Kamer kreeg dus, als ze al informatie kreeg, niet de volledige informatie. Dan zie je de hele zaak dus uit het lood gaan.
Ja, en wat ik ook interessant vond, een opmerking van Cenk Willink in het debat woensdag, was dat die uitvoerende diensten, die worden door de politiek, dus ook door de Kamer, vaak beschouwd als machines. Je kunt er dus blijkbaar... Aan draaien, aan die tandwieltjes om het allemaal wat sneller te laten werken.
Hij gebruikt zelfs de term aan- en uitknop. Dan wel dat je als het ware hem sneller, een harder laat lopen.
Ja.
Hij zei, dat zijn dus geen mensen. Dat was het punt. Dus het feit dat de menselijke maat onder druk staat of erger. Heeft ook te maken, dat was zeer kritisch, dat hij zei hoe u ook als Kamer, let op, dus als wetgevende... en daarmee ook als de uitvoerende macht door de Kamer gecontroleerd... denkt over dus die uitvoeringsorganisaties. Niet als mensen,
nee. En dan krijg
als
je
machines.
En dan krijg je bijvoorbeeld dat de thuiszorg steeds moet noteren... elke zoveel minuten wat ze aan het doen zijn. Omdat dat ooit ergens door iemand in Den Haag... met blijkbaar steun toch ook van de politiek is bedacht.
En dus denkt dat die alfa-hulpen...
Dan kunnen
dat
die mensen van de thuiszorg
zijn.
Niet meer als mens functioneren. Omdat zij de... klanten ook niet meer als mens kunnen helpen.
En nog gekker. Jet Bussemaker zei tegen jou en mij. Ik stelde vast tot mijn verbijstering. Dat als ik tegen de Kamer zei, daar moeten we mee stoppen. Want dat ontmenselijkt en bureaucratiseert tegelijkertijd die zorgverlening. Dat zowel haar ingreep als die van haar opvolgers. En zelfs ook recent nog weer van Hugo de Jonge. Gewoon niet gerealiseerd kon worden. En daar zie je dus dat machinale denken. Dat is een machine en die moet zo werken. Want anders dan staat die stil. Nou, die formuleringen, die analyse van Cenk Willink geeft dus aan dat het veel meer is. En daarom terecht die opmerking van Lilian Marijnissen. Dan een bestuurscultuur.
Ja, en het is dan ook zeker niet iets wat je met een gesprek van 20 minuten in Nieuwsuur uit de wereld kunt helpen.
Dat sowieso niet. Dat sowieso niet. Maar er speelt natuurlijk nog iets. Dat kwam ook duidelijk naar voren. Dat is ook een punt waar Omtzigt natuurlijk als Kamerlid al vaak over heeft geklaagd.
Pieter Omtzigt, CDA, Tweede Kamerlid.
En dat is de, wat ik noem, de focus op futiliteiten. Je ziet dus ook dat de Tweede Kamer bij dat verlies van evenwicht zich gaat richten op Kamervragen, mondeling, schriftelijk over de meest recente eruptie in een krant of in de media. En daar moeten bewindslieden dan maar op reageren. Op de eindeloze reeks spoeddebatten, die blijkbaar allemaal geen spoed blijken te hebben, want ze worden nooit gehouden. Het feit dat zelfs moties van wantrouwen een soort bot mes geworden zijn. Want als je bij elk debat maar begint met een motie van wantrouwen, dan wel andere moties die bedoeld zijn als de Kamer, dus het parlement die de regering in beweging wil zetten, wil moveren. Ja, dat gewoon uitspraken zijn van we willen dat het morgen mooi weer wordt. Dus de motie die in vroeger tijden zelden werd gebruikt en dan dus ook echt een betekenis had, is helemaal weg. Dus de Kamer heeft door die focus op futiliteiten roepen, we hebben nu roomboter uit Nederland in het Kamerrestaurant en dat is een grote overwinning, zichzelf dus ook hier de das mee omgedaan. En ook dat punt was iets waar Cenk Willink natuurlijk vrij scherp naar de Kamer op wees. U bent ook vooral allereerst zelf aan zet.
Ja, zei dat er wel een kanttekening bij moet worden gemaakt. Dat is bijvoorbeeld in de kindertoeslagaffaire hebben we dat kunnen zien. Er moesten ook steeds vragen uit de Kamer worden gesteld, omdat er blijkbaar steeds onvoldoende en onvolledig informatie aan de Kamer werd gegeven door de regering.
Die ook vaak dus zelf niet wist, weten we nu onder andere dankzij de noodhulen, hoe het zat, omdat ze dat uit die apparaten niet kregen. Dat is wat ik noem die volledig uit het lood zijn van alle drie de delen van de trias politica. En dat de Kamer dan dus en weer vragen. Daarmee wordt dat mes dus bot als je niet oppast. En dat is dus wat we nu zien.
Ja, een ander begrip, PG, wat we steeds horen, we hebben het er ook al een aantal keren over gehad in Betrouwbare Bronnen, is macht en tegenmacht.
Ja, die terminologie die vaak wordt verbonden met Omtzigt en zijn boek. Laat ik zeggen, wat ik het meest vermakelijke vind, maar dat bedoel ik wat ironisch, is de orgeltoon waarmee met name Mark Rutte als Kamerlid en fractieleider van de VVD dat in bijna elke interruptie die pleegt, elke vraag die hij stelt, gebruikt. Alsof hij het boek zelf geschreven heeft. En zo zie je dus dat ook zo'n terminologie vrij snel als het ware aan slijtage onderhevig is. En ik ook zeg, gelet ook op weer dat slotwoord van Cenk Willink en ook dit debat en de goede elementen in dat debat, waar we het ook zeker over zullen hebben, is dat het dus niet om tegenmacht gaat. Het gaat om dat machtsevenwicht binnen die trias politica. Dat die weer dus gebalanceerd is. Dus dat de checks en de balances ook alle twee weer realiter bestaan en werken.
Ja, toen Rutte het in Nieuwsuur had over zijn radicale ideeën, toen noemde hij onder andere, ja, er moet weer echt gedebatteerd worden. Dus zowel in het kabinet als in de Kamer. Dus er moet minder in achterkamertjes gedaan worden.
En hij kreeg een soort aanval van nostalgie naar het kabinet Den Uyl, zo bleek. Dat was toch wel een heel bijzonder moment.
Ja, wat op zich heel grappig is, want de jonge Mark Rutte die zag zijn vader altijd van ergernis uit zijn stoel opstaan zodra Joop den Uyl op televisie verscheen. En de huidige Mark Rutte die zit vaak met zijn vriend Jort Kelder op een waddeneiland in de vakantie naar oude kamerdebatten waar Joop den Uyl een hoofdrol in speelt te kijken.
Ze houden blijkbaar toch stiekem van goede gereformeerde preken, Jaap.
Maar goed, minder achterkamertjes, meer debat. Dus informatie makkelijker vrijgeven, meer menselijke maat, betere toegang tot het recht.
Ja, daar kreeg hij enorm op zijn vet, omdat zijn partijgenoot Sander Dekker ongeveer op dezelfde dag in de Kamer iets riep van, ach, dat hoeft allemaal niet en dat gaat allemaal prima.
Ja, de kritiek op wat Rutte heeft gezegd in Nieuwsuur is dat het allemaal niet nieuw was. Klopt ook, want Rutte heeft een aantal dingen zelf ook al genoemd. En ja, een aantal dingen zijn in feite ook open deuren. Alleen ze moeten wel weer gedaan worden, want ze waren een beetje achter de horizon verdwenen. En om de Kamer nog wat tegemoet te komen, zei Mark Rutte in het Kamerdebat van woensdag. Ja, ik heb eigenlijk in 2006 over die radicale ideeën al een plan gemaakt, een 9-puntenplan. Toen was ik net tot VVD-leider benoemd.
Hij is eigenlijk vanaf dag 0 van zijn leiderschap van de VVD, zo wekte hij de indruk, een ongelooflijke radicaal geweest. Een soort combinatie van Hans van Mierlo en Robespierre in één persoon.
Niemand in het debat heeft blijkbaar dat puntenplan erbij kunnen nemen. Maar dat was echt bluffen van Mark Rutte, oude stijl, zoals we hem ook kenden. Zoals hij blufte in verkiezingsdebatten tegenover Emiel Roemer, die daardoor heel moeilijk kreeg, maar ten onrechte, want Rutte vertelde op dat moment gewoon niet de waarheid tegen Roemer. Ik heb dat 9-puntenplan dus opgezocht. Nou, bleek op internet, op de VVD-website van nu, een pagina te komen. Daar staat op, we kunnen de pagina niet vinden, probeer het nog eens of ga terug naar de homepage. Gelukkig kon ik het op een website over taalgebruik, namelijk een website tegen het gebruik van spaties in zinnen, kon ik het nog terugvinden, want het heette namelijk het spatie 9, spatie punten, spatie plan.
En dat waren tenminste 2 spaties te veel.
Zeker.
Dat klopt overwel met het jaar 2006 en de VVD. Want dat plan was natuurlijk gemaakt. Omdat, hoewel de VVD dacht dat ze Mark Rutte in zijn eentje naar voren konden schuiven als nieuwe leider, er 2 spaties kwamen. Namelijk de spatie dat Verdonk en de spatie dat Jelleke Veenendaal ook kandidaat was. Ja. Dat 9-puntenplan was dus zijn plan tegen Rita Verdonk.
Misschien waren die spaties ook wel bedoeld om Rita Verdonk in te laten verdwijnen. Maar zal ik voor de grap een paar van die 9 punten noemen? Want dan weet je dat het eigenlijk helemaal niks te maken heeft met politieke cultuur veranderen of nieuwe bestuurscultuur.
130 kilometer per uur, zit dat erin?
Punt 1 was natuurlijk gewoon bekend van de VVD. Pocon voor de economie, meer banen, meer welvaart.
Lastenverlichting.
Punt 4, ruim baan voor 2 verdieners en middeninkomens. Handen af van de hypotheekaftrek.
Dat is niet helemaal gelukt.
Punt 5 was natuurlijk om het beeld een beetje breder te maken van de VVD. Bestrijding van armoede.
Maar als ik het goed begreep bij de uitwerking, bleek dat de bestrijding van de armoede betekent dat mensen die geen werk hadden aan het werk gezet moesten worden in verpleeghuizen en er geen bijstand meer was voor mensen tot onder hun 27.
Ook een gouden ouwe van de VVD die erin voorkwam was groen ondernemen is economische groei.
Ah, dat is het groen rechtsthema van Rutte.
Ja, wat hij later weer onder druk van de rechtervleugel van de partij moest inslikken, omdat dat toch niet heel erg herkend werd door de achterban. Nou, 1 dingetje wat er in stond, wat misschien nu wel een beetje actueel is: vakmensen hun vak terug, bureaucratie aan banden. Maar goed, dat is dan wel erg ver gezocht. En raar dat Rutte daar nu mee kwam, dat hij het zich überhaupt nog herinnerde. Want zijn eigen partij herinnert het zich dus op de eigen internetwebsite helemaal niet meer, dat plan.
Nou, dat toont aan dat hij daar dus nog een actieve herinnering aan had. En die uitwerking van die bureaucratie aan banden is ook interessant. Want die gaat dus niet over uitvoeringsorganisaties. De uitwerking is een zeer centralistische ingreep die Rutte voorstelt. Namelijk een plafond van 15% in alle begrotingen voor zeg maar de bureaucratische lagen die als het ware niet betrokken waren bij het maken van beleid en het uitvoeren van daden.
Ja, een plafond van 15% van managementlagen binnen verpleging, onderwijs en politie.
Dat is en dus niet in de ministeries, ja. En dus niet in de uitvoeringsorganisaties.
Nee, precies. Dat is overigens een dingetje wat de SP ook altijd roept als het gaat over de zorg. Dus daar zouden ze elkaar in principe kunnen vinden.
Maar het is heel centralistisch.
Veel te ver gezocht.
Dat de minister, of in ieder geval de regering, in dit geval dus de liberale leider, bepaalt dat zeg maar in een universiteit of in een ziekenhuis of op een politiepost nooit meer dan 15% mag worden besteed.
Dit is eigenlijk een illustratie van wat Cenk Willink noemt. De uitvoeringsdiensten als machines.
Exact. En daarmee zien we dat de analyse van Cenk Willink, het gaat om een veel dieper vraagstuk. Namelijk ook in zekere zin bijna een soort ontmenselijking van hoe de overheid zichzelf ziet. Namelijk in de vorm van die uitvoeringsorganisaties en daarmee dus de vorm van de overheid waarin ze in rechtstreekse verbinding staat met burgers. En toen moest ik onmiddellijk denken aan het gesprek wat wij met Jibbe Joustra hadden, beste Jaap.
Tjibbe Joustra noemde de overheid een callcenter waar je uiteindelijk nooit meer iemand aan de lijn krijgt.
En dat deed mij heel erg denken aan dus die machine waar je een aan- en uitknop voor hebt. Dat je zo denkt over het functioneren van zulke organen.
Ja, interessant ook dat Cenk Willink dus in feite tegen het parlement zegt, tegen de Tweede Kamer zegt, je moet ook je eigen functioneren onder de loep nemen. Sluit een beetje aan op wat wij besproken hebben onlangs met Laurens Dassen van Volt, die een motie had ingediend in de Tweede Kamer om artikel 68 van de Grondwet, dat is de informatieplicht van de regering aan de Kamer, om die als Kamer zelf te willen definiëren en dat niet over te laten aan de regering. Het probleem is dat de Kamer steeds bij elk probleem aan de regering een oplossing vraagt. Maar op sommige punten kan de Kamer zelf aan de slag.
Nou ja, dat is een punt wat ik heel erg nadrukkelijk wil onderstrepen. Bij dat punt van het gaat niet om tegenmachten of iets dergelijks. Het gaat om dat machtsevenwicht. De Kamer, dus de volksvertegenwoordiging, en ik bedoel hier echt de Staten-Generaal, dus Eerste en Tweede Kamers ook samen, hebben een hele duidelijke functie. Ze hebben ook hele grote bevoegdheden en mogelijkheden om van alles te doen. En het opvallende is dat ze die heel vaak gewoon niet gebruiken. Dan wel laten slijten, zoals het voorbeeld van de spoeddebatten en de moties.
Ja, de Kamer laat zich dus zelf ook meeslepen door de cultuur die ze afwijst.
Zeker. Ze is er dus onderdeel van. Van dat proces van, mag ik zeggen, machinevorming. Bijvoorbeeld, de Tweede Kamer heeft heel veel ruimte voor wat ik maar noem de ontwikkeling van second opinions. De Tweede Kamer mag zelf aan ongeveer elke denktank van de ministeries, van de regering en wat dan niet, vragen stellen, opdrachten uitzetten. Reken voor ons eens dit en dit uit. Kom eens met een analyse van hoe zich dat internationaal ontwikkelt en wat Nederland daarvan zou kunnen leren. Het gebeurt zelden. Het zijn meestal ministers die een opdracht uitzetten, bijvoorbeeld bij de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie, of bij de WRR, of bij het Rathenau Instituut.
Ook dat is een soort natuurlijke reflex van de Kamer, om aan een minister te vragen om zo'n denktank opdracht te geven. Maar als de Kamer, als Kamervoorzitter Vera Bergkamp een brief schrijft met steun van de Kamer, aan wie dan ook, van geef ons eens advies, dan zal dat zeker gegeven worden.
Daar is men zelfs heel dankbaar voor. Want dan kan men als denktank of als adviesorgaan vaak ook wat breder dan bij een strikt vanuit een ministerie gestuurde adviesaanvraag. Nog leuker. Ja, Jaap, je hoort, het is een lievelingsonderwerp van mij. De Kamer kan ook bijvoorbeeld de voorzitter van zo'n adviesraad en een paar van zijn stafmensen bij zich roepen, zelfs in de vorm van een hoorzitting met bijvoorbeeld een aantal geleerden of iemand die er heel veel verstand van heeft in een ander land. En aan de hand van zo'n hoorzitting vervolgens zeggen, zou u dit verder willen uitwerken in de vorm van een advies dat u over een half jaar klaar heeft.
Ja,
zodat zo'n adviesorgaan en deskundigen op dat terrein zelfs kunnen meedenken met de Kamer in het formuleren van wat willen we eigenlijk weten. Dat is heel iets anders wanneer je dan tegen de minister zegt, kunt u uw ambtenaren dat niet laten regelen?
Ja, en dat kan ook bij het lopende beleid. Voorbeeld daarvan, de Kamer heeft het een aantal keer gedaan, maar volgens mij gebeurt het nog steeds niet structureel. De Kamer kan ook de eurocommissarissen uitnodigen. Die gaan over het beleid waar die Kamercommissie over gaat.
Nou, daar zeg je wat. De Kamer heeft ook gezamenlijke debatten over de staat van Europa met het Europees Parlement. De manier waarop men dat organiseert, dat men elkaar zelfs niet mag interrumperen. En dat noemen ze dan een dialoog? Dat is natuurlijk in het kader van de checks and balances. Je moet zeggen, we zouden juist als parlementariërs op Europees niveau en nationaal niveau met elkaar misschien zelfs wel een gemengde Commissie Europa moeten vormen. Om veel krachtiger op dat punt zowel de ministers over wat doet u dan in Brussel, als in Brussel en wat doet u dan met Nederland in de discussie te brengen.
Ja, de Europarlementariërs die komen één keer per jaar voor het debat over de staat van de Unie naar de Tweede Kamer. En dan spreken zowel de woordvoerders van de Tweede Kamerfracties als de woordvoerders van de Nederlandse delegaties in het Europese parlement. Maar die laatste mogen dan inderdaad niet geïnterrumpeerd worden. Ze mogen zelf ook niet interrumperen. Dat is natuurlijk een beetje in de hand gewerkt waarschijnlijk, omdat dat debat plaatsvindt in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, ja, dan gaan we dan voort aan de ridderzaal. Maar waarom doe je daar zo moeilijk over?
Jaap, de Kamer bepaalt zelf zijn orde. Als de Kamer zegt, wij willen indringend discussiëren over Europa. En dat is maar één keer per jaar. Vind ik niet zoveel. Ik zou elk voorzitterschap dat doen. Dus tenminste twee keer per jaar. Maar goed. En wij willen dan een debat hebben. Echt een discussie en argumenten wisselen. Met Sophie in het Veld. Met Tom Berendsen. Met Bas Eickhout. En dan moeten ze dus mogen interrumperen. En dan moeten zij ook geïnterrumpeerd kunnen worden. En het zijn echt geen doetjes daar in dat Europarlement, die mensen. Dat kunnen ze echt wel. De Kamer beslist dat zelf. Nog een voorbeeld. De zogenaamde methode Duisenberg. De Kamer heeft met toen voorzitter van de vaste commissie Financiën, Pieter Duisenberg van de VVD, een experiment in gang gezet over hoe de Kamercommissies met als het ware behulp van de commissie Financiën de begrotingsvoorstellen en andere grote financiële projecten van ministers zou kunnen analyseren en bevragen. Dat je goede vragen stelt. Dat je daar als het ware ook de rekenkamer desnoods als adviseur bij betrekt. Nou, dat werd de methode Duisenberg genoemd. Hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Dan heeft de Kamer gezegd, nou meneer Duisenberg, u zit toch in de commissie onderwijs ook. U van de coalitie toen, het kabinet Rutte 2, Michel Roch, CDA van de oppositie, u gaat als duo voor die Kamercommissie als het ware die methode Duisenberg toepassen en wij geven u input daarvoor.
Ja, de Kamer kan dus zelf al heel veel realiseren. Daar hebben ze helemaal de regering niet voor nodig.
Sterker nog, ze kunnen de regering daarmee dus in de juiste manier en de checks en de balances versterken. En daar kun je dus bijvoorbeeld ook hier weer, ik noem het al even, een rekenkamer bij betrekken. Jij noemde al even de motie Dassen.
Ja.
Er was ook in datzelfde debat de motie Kuik van Anne Kuik van het CDA over een toetsing aan de grondwet van wetgeving. Die beide moties zijn uitspraken van de Kamer. Dan moet de Kamer eigenlijk ook zelf dus nu het initiatief nemen voor de uitvoering daarvan. Dus benoem maar een bijvoorbeeld gemengde commissie van Eerste en Tweede Kamer om deze twee constitutionele thema's uit te werken. Dan moet je dus vooral niet zeggen, kan mevrouw Ollongren bijvoorbeeld ons een voorstel doen? Kamer, pak het zelf aan. Nou, een voorbeeld, we hebben er uitgebreid over gehad. Jaap, zelfs de hele geschiedenis van de club behandeld. De Venetië-commissie.
Ja, de Venetië-commissie gelieerd aan de Raad van Europa.
En dus de mensenrechtenwaakhond.
Die is op voorstel van Pieter Omtzigt gevraagd door de Tweede Kamer om een analyse te komen maken van de staat van de rechtsstaat in Nederland. Dat is iets wat ze al doen, wat de Kamer gelukkig al doet.
Voor het eerst. Maar dan zeg ik, dan moet de Kamer ook weer niet wachten tot bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken zegt, ja, die mensen komen uit het buitenland, dus daar ga ik over. Nee, de Kamer moet zeggen, wij benoemen een groep Kamerleden, ik zou ook weer zeggen gemengd Eerste en Tweede Kamer, die met die Venetië-commissie gaat praten. Wat willen wij dat u vooral in Nederland eens heel kritisch onderzoekt? Wat wilt u zelf de stukken gelezen hebben onderzoeken? Met wie wilt u praten? Met de WRR? Met de Raad van State? Met staatsrechtgeleerden van de universiteit of de Academie van Wetenschappen? Dan kunnen we dat voor u organiseren. Wij zouden ook heel graag met organisaties uit de samenleving, ook de slachtoffers van de toeslagen ellende, een hoorzitting.
Je moet zo'n visitatiecommissie, want dat is het eigenlijk ja, zo goed mogelijk faciliteren. Want dan heb je ook uiteindelijk het beste resultaat.
Je zou bijna inderdaad moeten kijken hoe in universiteiten en hogescholen een visitatie en accreditatie georganiseerd is. Dat zou inderdaad een interessante.
Nou ja, daar gaat die Venetië-commissie uiteindelijk zelf over.
Ja, maar dat is een interessante
kunt
ze daar wel
gedachte. Bij helpen.
Nou, nog een voorbeeld, Jaap. De motie Jetten.
Ja, er is een motie Jetten aangenomen door de Tweede Kamer. Die eigenlijk uitspreekt dat de Tweede Kamer beter ondersteund moet worden. Want het verhaal is natuurlijk altijd, een Kamerlid heeft anderhalve man en een paardenkop als assistentie. Dus iemand die de enveloppen opent en af en toe nog eens wat e-mails beantwoordt. En ook dan wat mensen voor beleidsondersteuning.
En maar, tegenwoordig ook filmpjes maakt.
Maar dat
Kamerlid
is niet heel veel als je dat vergelijkt met ministeries waar vaak duizenden ambtenaren, zeker in de uitvoering, maar ook in de beleidsvorming, een minister ondersteunen.
Nou, die motie Jetten is aangenomen. Daar zit toch nog wel weer een beetje dus onder de sfeer in van, we vragen het kabinet om wat extra geld aan ons te geven. Come on, de Tweede Kamer gaat daar zelf over. Als de Tweede Kamer zegt, wij willen bijvoorbeeld een veel steviger ook financiële ondersteuning van experts op dat terrein, die voor ons dingen uitrekenen. Dat we niet alleen maar de rekenkamer hebben, gewoon een eigen zeg maar financieel bureau. een eigen onderzoeksinstelling voor bijvoorbeeld second opinions. Of dat je dat, die dat organiseert voor je. Dan moet de Tweede Kamer gewoon zeggen, daar willen wij 50 miljoen voor.
Ja, je speelt
en dan,
waarschijnlijk...
En zegt de Tweede Kamer gewoon tegen het kabinet, en u zorgt maar dat dat er is.
Je speelt waarschijnlijk ook de bescheidenheid mee die de Kamer ook part speelt als het gaat om eigen inkomen. Daar is nog wel iets voor te zeggen, want dan gaat het echt over het persoonlijke inkomen. Maar als je gewoon om
sober en doelmatig
om
net
je
als
heen
met de verbouwing
kijkt als Tweede Kamer, als je kijkt naar hoe dat bij andere parlementen georganiseerd is, dan zie je dat die vaak veel meer mogelijkheden hebben om diepgaand onderzoek te doen.
Nou ja, Jaap, dan raak je wat mij betreft meteen een volgend punt. Je zou hierbij gewoon eens moeten gaan kijken en vooral leren van heel succesvolle voorbeelden van parlementaire ondersteuning van, ik zal maar zeggen, dat evenwicht in de trias politica. En dat dat natuurlijk nu anders is dan 100 jaar geleden, laat staan onder Thorbecke, dat spreekt voor zich. Dus kijk nou eens naar ontwikkelingen in andere landen. Ik geef een heel concreet voorbeeld. De studiedienst van de Bundestag in Duitsland. Die is zo goed dat er bepaalde politici zelfs erop zijn betrapt. Dat ze dat ze notities en memoranda daarvan gebruikten om vervolgens die te verstoppen in hun proefschrift. Zodat ze een proefschrift door de universiteit beoordeeld kregen.
Ja, was zo goed. Een CDU-minister die daar betrapt werd.
Ja, en hij niet alleen. Dat bleek meer voor te komen. En ook dat men bijvoorbeeld boeken publiceerde over een groot onderwerp. Ik noem het klimaatwandel. En dan bleek er hele grote delen, bleek het werk te zijn van de studiedienst van de Bundestag. Nou, één ding geeft dat aan, dat het dus heel erg goed materiaal is.
Ja, want het is dus blijkbaar herkenbaar als hoge kwaliteit.
Hoge kwaliteit.
Men vroeg zich af, hoe kan die minister of hoe kan dat Bundestaglid daarop zijn gekomen?
Die heeft wel heel veel verstand hiervan. Ja, maar ik zeg dit nu wat raillerend, maar dat geeft dus aan dat dus de fundering van de debatten op die manier door onafhankelijk bureau een studiedienst heel veel beter kan. Je ziet het in het Europees Parlement met hoe zij werken met zogenaamde rapporteurs. Dat ze een groot onderwerp zeggen van dat wij geven één bepaald Europarlementariër, die benoemen we ook tot rapporteur namens het hele parlement. Dus die moet met de collega's wel goed afstemmen. Maar die dan, als het ware, ook ondersteunt, dat onderwerp helemaal uitdiept en ook met iedereen, vaak ook buiten Europa, dus in dringend gesprek voert, zodat er een heel stevig soort lijn kan komen van het Europees Parlement naar de regeringen en naar de commissie.
Ja, een behoorlijke groep ondersteunende inhoudelijke ambtenaren krijgt die toegewezen. En vervolgens onderhandelt zo'n Europarlementariër inderdaad wat jij zegt met de collega's uit de andere politieke groepen. En daarmee kun je dus al tegenmacht vormen voordat er überhaupt een idee of een plan vanuit de Europese Commissie of door de Europese regeringsleiders of ministers is neergelegd.
Toen Camille Eurlings lid was van het Europees Parlement, was hij rapporteur voor de onderhandelingen over de toetreding van Turkije. Dat was onze gesprekspartner Elmar Brok van de CDU, had dat geregeld. Eurlings heeft mij verteld dat het ertoe leidde dat hij dus zeer heftige gesprekken had met president Erdogan, met de minister van Buitenlandse Zaken, die later president van Turkije was, meneer Gül. En dat was geen zachtzinnige gesprekken waren dat.
Nee, en als zo'n partner weet dat er heel veel werk van wordt gemaakt en dat het ook allemaal heel diepgaand onderzocht wordt.
En dat daar veel macht achter zit.
Dat uiteindelijk natuurlijk dat Europees Parlement ook, als het nee zegt, dat er niks gebeurt. En als het ja zegt, dat er wel iets gebeurt. Ja, dan wil zo'n land als Turkije, waar het in dit geval over gaat, dat wil ook wel zijn best doen om er in ieder geval zo goed mogelijk uit te komen.
En zelfs zo'n zogenaamd door Nederlands onmachtig gezien parlement als dat van de Europese Unie kan dus dan door zijn bevoegdheden stevig in te zetten heel veel voor elkaar krijgen. Een prachtig voorbeeld vind ik altijd hoe de Amerikanen het zogenaamde Congressional Budget Office hebben ingericht.
Wat is dat?
Dat is dus in feite een staf, mag ik het zeggen, financiële nerds. Die zijn dus niet van de Republikeinen en niet van de Democraten. Die zijn van het congres. Dus dat is ook een hele eervolle functie. Als je dus als deskundige, als expert daar kunt werken. Die doen niet anders dan op verzoek van bijvoorbeeld een commissie. En dat kan zelfs op verzoek van bijvoorbeeld een losse senator. Dat moet ook niet te gek worden. Maar als die zegt dit onderwerp ga ik uitdiepen. dat hij zich dan laat ondersteunen door dus die rekenmeesters van de Congressional Budget Office. Die duiken dus in de cijfers, in de financiën, geven dus ook waarschuwingen. Als u dit zou willen, majority leader, let dan op, want dan komt er een gat in de begroting over 5 jaar als u niet dat gat dan dekt.
Heeft de Tweede Kamer niet alles iets soortgelijks gehad? Dat werd toen genoemd de Raad van Economisch Adviseurs.
Ja, dat was een aantal hoogleraren economie, waaronder ook gast in Betrouwbare Bronnen Sylvester Eifinger, om de Kamer bij te staan in de zin van wat zijn de grote onderwerpen in de internationale economische discussie en waar moet je op letten?
Waarom horen we daar nooit meer iets van? Waarom
is opgeheven? Is verdwenen?
Maar hebben we daar dan ooit veel van gezien?
Nee.
Dus er is ook niet echt
geen gebruik van gemaakt?
Nee.
Nee. Nou, de Congressional Budget Office die waren zo deskundig en zo geïnteresseerd in dingen. Toen ik in 1986 als jonge ambtenaar in Washington was, werd mij verzocht of ik een anderhalf uur op bezoek wilde bij de Congressional Budget Office. Ik zei, hartstikke interessant. Maar waarom? Nou, wij hebben begrepen dat u in Nederland een nieuwe wet op de studiefinanciering hebt voorbereid en daar uw minister bij hebt geholpen. En wij hebben een enorm probleem in Amerika met die studiebeurzen en de enorme schulden op dat terrein. En we denken dat we misschien van Nederland als een van de hoogontwikkelde westerse landen iets kunnen leren. Dus ik heb anderhalf uur met de staf van dat budget office gepraat over de WSF van toenmalig minister Dekman. Want zij waren geïnteresseerd in het model dat daarachter zat, dat je de kinderbijslag, als het ware, kunt omzetten voor de mensen boven de 18 in de vorm van een studiebeurs. Want zoiets was er in Amerika misschien ook wel. En dan kon je dus een soort nationale regeling maken, waarbij die 50 staten dus niet, als het ware, het werk werd afgenomen, want dat kan natuurlijk niet. He, net als in Europa. Geen superstaat, blijkt dan. Maar je dus wel een systeemverandering kunt aanbrengen die dus jonge mensen meer ruimte geeft. Ik, behalve dat het natuurlijk geweldig interessant was om zo'n gesprek te voeren, maar het zei mij ook iets over dus de uitzonderlijke belangstelling en kwaliteit van zo'n budget office. Dat die zegt, hey, dat landje in Europa is iets aan het doen. Wij gaan met die mensen praten. Ja. Daar kunnen we iets van leren.
PG, jij noemde een aantal internationale voorbeelden van hoe parlementen zelf veel meer doen aan eigen onderzoek en dus daarmee ook de macht en tegenmacht weer meer in balans brengen.
En dus ook een minister en een departement kunnen uitdagen op kwaliteit, op kennis, ja. En de discussie.
We zouden dit dus zelf kunnen gieten in de vorm van een advies wat wij namens Betrouwbare Bronnen aan de Tweede Kamer geven. Namelijk, nodig een aantal mensen uit die verschillende parlementen van: hoe doen jullie dat daar? Hoe zijn jullie daartoe gekomen? Wat zijn de ervaringen? Loopt alles naar wens of zijn jullie zelf ook vernieuwingen aan het aanbrengen? Want daar kunnen wij als Tweede Kamer of als Nederlands parlement in een brede van leren.
Er zijn oud-Tweede Kamerleden die later Europarlementariër zijn geworden. Er is nu een Europarlementariër van de Partij van de Arbeid die Kamerlid is geworden.
Katipiri.
Die zou je op dit punt als het ware ook al van denk eens mee. Ik zit zelf, het schiet nu zo door mijn hoofd, oud-voorzitter van het Europees Parlement. Hij is politiek wat in zijn partij, de SPD, wat aan de zijkant geraakt. Maar een Martin Schulz zou iemand kunnen zijn die je op dat punt zeker heel goed kunt aftappen.
Ja, en wat Malik Asmani, die is vanuit de Tweede Kamer naar het Europees Parlement gegaan. En die heeft waarschijnlijk ook wel dingen gezien in zijn 2 jaar dat hij nu in Brussel en Straatsburg zit. Van hey, dat ik daar als Kamerlid eigenlijk nooit aan gedacht heb dat je ook op die manier problemen kunt aanvliegen als parlement.
Mag ik nog één voorbeeld noemen van een initiatief van de Tweede Kamer, waarvan je toen dat begon, dat was in 2014, dat je dacht, wat ongelooflijk leuk dat de Kamer op die manier zijn functioneren als het ware verrijkt. Dat was, de Kamer zei, wij moeten in deze ongelooflijk complexe tijd van technologie, van wetenschap en wat er allemaal gebeurt, onze kennispositie versterken. Men heeft een pilot gedaan bij de Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bij de Kamercommissie Infrastructuur en Milieu. En dat deed men samen met de VSNU, de Jonge Academie, de KNAW, de Academie van Wetenschappen en NWO. En toen heeft men gezegd, kunnen wij jullie mensen, dus wetenschappers, onderzoekers, inschakelen om even vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld ook, wat is de state of the art op milieuterrein van bijvoorbeeld het werk van Henk Ovink met water? Dat was zo'n succes, dat heeft men 3 jaar gedaan, dat de Kamer toen heeft besloten met die vier grote organisaties en hun presidenten, dat een vast onderdeel te maken van de werkwijze van de Kamer. En er is een startbijeenkomst geweest op woensdag 1 oktober 2014... van dus deze samenwerking die dus voor de hele Kamer nu zou werken. En men had zelfs manieren bedacht om het voor Kamerleden en medewerkers makkelijk te maken, toegankelijk te maken om dat te doen. Je kon een ontbijtbijeenkomst organiseren met bijvoorbeeld een aantal jonge wetenschappers die je bijpraten over een ontwikkeling. Je kunt vragen aan de academie, geef ons eens een factsheet. Hoe zit dat nu met dat thema rond de klimaatverandering? En er was een zogenaamde netwerkverkenning. Kunt u voor ons als wetenschappers niet kijken waar in de wereld we de beste kennisbronnen kunnen vinden op dit terrein die we kunnen raadplegen?
Je omschrijft nu heel uitgebreid wat er allemaal voor mogelijkheden waren. Moet ik vrezen dat hier eigenlijk hetzelfde voor geldt als voor die Raad van Economisch Adviseurs? Goed idee, mooi idee, maar het is op niets uitgelopen?
Men heeft dus een pilot van 3 jaar bij 2 grote belangrijke commissies gedaan. Ik kan mij eigenlijk nauwelijks herinneren dat er iets mee is gedaan. Maar misschien moet in het kader van deze nieuwe bestuurscultuur, oh ja, die term zouden we niet meer gebruiken, een van de nieuwe Kamerfracties hier maar eens naar vragen. Of men dit niet gewoon snelstens weer nieuw leven in kan blazen. In het licht van bijvoorbeeld die hoofdlijnen van dat regeerakkoord. Per hoofdlijn zo'n soort verkenning.
Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
PG, in het boek van Pieter Omtzigt, Een Nieuw Sociaal Contract, en ook in het CDA-verkiezingsprogramma, daar werd gepleit voor een loket waar elke Nederlandse burger naartoe kan als hij een probleem heeft met overheidsdiensten. Maar het maakt eigenlijk niet uit welke dienst, er is gewoon een loket en dat is bij jou om de hoek, bij wijze van spreken. Dus je hoeft geen moeite te doen, je kunt er zo naartoe lopen. Dus iedereen moet in feite door zo'n loket geholpen worden. Nou zei Mark Rutte in het gesprek in Nieuwsuur, er moet eigenlijk een ambtelijke dienst komen waar mensen naartoe kunnen als ze een probleem hebben met de overheid. Toen zei vervolgens de Nationaal Ombudsman, die toevallig in de Tweede Kamer was om zijn jaarverslag te presenteren.
Die vond dat natuurlijk een heel radicaal idee.
Die zei, ja, volgens mij is er al zo'n instituut. Het is zelfs een hoogcollege van staat. Dat heet de Nationaal Ombudsman. Dat ben ik dus. En ik zou het al heel wat vinden als de politiek, dus als de Kamer, als de regering, is wat beter mijn rapporten leest. Want zodra ik een patroon zie wat er in de samenleving misgaat, dan schrijf ik daar een rapport over. En daar wordt niet altijd door regering en parlement iets mee gedaan.
Meneer Van Zutphen, wat dacht u toen Rutte voorstelde om een club te gaan organiseren waar de burger terecht kan met klachten over de overheid?
Nou, ik dacht, het hoeft niet ver te zoeken, want het Hoogcollege van Staat, dat is er al. Er is een nationale ombudsman, die doet zijn werk. Dat ben ik. Dat gebeurt al sinds 1982. En dat is dus klaar. Dat is er al.
Ja, dus zo radicaal is dat idee niet?
Voor mij niet. Ik weet al heel lang dat de ombudsman er is. En ik doe het zelf ook al bijna, ruim 6 jaar. Dus voor mij was het een signaal dat ik ervoor moet zorgen dat meneer Rutte weet dat het er is. Net zoals overigens heel veel anderen dat moeten weten. En dat met wat wij maken en doen, dat er mee aan de slag moet worden gegaan.
Wat wel een radicale verandering zou zijn, is als er een keer naar de ombudsman geluisterd wordt.
Nou ja, laat ik het zo zeggen, radicaal zou zijn als het gesprek snel op gang komt, dat er snel wordt geluisterd. Nu duurt het vaak te lang. Hè? Als ik kijk naar de toeslagenaffaire, rapporten 2017, nu hebben we het er 4 jaar later nog steeds over. Dat kan echt sneller en dat moet ook sneller.
En bij die ombudsman heb je ook nog de kinderombudsman, die in het bijzonder kijkt naar de positie van jongeren en kinderen.
Ja, de kinderombudsvrouw noemt zij zich tegenwoordig. En die is op het nippertje gered een aantal jaren geleden. Want de fractie van de VVD, die wilde er eigenlijk vanaf. Die wilde dat hele instituut, dat deelinstituut van de Nationale Ombudsman schrappen.
Ja, daar kun je natuurlijk dat loket van Rutte van betalen. Van die bezuiniging.
Nou, zei Rutte in het Tweede Kamerdebat, ja, ik denk eigenlijk niet aan een ombudsman, want die hebben we inderdaad al. Ik denk aan jonge ambtenaren in opleiding, Rijkstrainees, 100 à 150 mensen. En die nemen de telefoon op. En als die een patroon ontdekken, dan trekken ze de minister aan het jasje.
Nou, Jaap, ik dacht, nu breekt mijn klomp. Eerlijk. Want wat doen die trainees? Dat zijn dus jonge mensen die nog geen ervaring hebben in een ministerie, laat staan in de haarvaten van zo'n ambtelijke organisatie. Denk jij dat zo'n trainee die ouders had kunnen helpen die zo in de knel zaten? Ik denk het niet. Ze nemen de telefoon op. Dat hoop je dan, maar het is in feite een callcenter voor het callcenter. Om het even in hele harde Tjibbejouwstra taal te zeggen. Dus je zadelt die jonge mensen met een volstrekt onmogelijke klus op.
Ja, het zijn ook mensen die ambitie hebben, die graag interessante positie willen krijgen, spannend werk willen gaan doen. En als het even kan natuurlijk ook aan de knoppen zitten, beleid mee bepalen en zo.
Het zijn jonge beleidsambtenaren, dus ze dus zijn
dat,
van...
Dat zijn ook mensen die er eigenlijk geen belang bij hebben om het de boven hen gestelde heel moeilijk te maken.
Nou ja, misschien ook wel, maar het zijn vooral mensen die dus na hun studie zich willen ontwikkelen in de beleidsvorming.
Ja, ja, als je dan zo'n instituut ertussen zou willen zetten, wat dus blijkbaar niet de ombudsman is, dat zegt Rutte althans. Wat voor mensen zouden dat dan beter kunnen doen?
Ja, je zou daar beesten moeten hebben die de binnenkant van die apparaten, de minder mooie kanten daarvan, enzovoort, als geen ander kennen. Dat zijn hopelijk waarschijnlijk hele goede, hele dure mensen. Maar je moet het idee dat je een soort apparaat weer tussen de ministeries, de uitvoeringsorganisaties en burgers zet. Je schuift dus in feite er nog weer een extra bureaucratische laag tussen. Want wat moet die doen, zegt Rutte? Die moet gaan rapporteren als ze trends zien.
Ja.
Eén ding kun je van die rijkstrainees niet vragen. Dat zij trendwatchers zijn van het functioneren van dat soort zeer complexe apparaten. Dat ga je pas zien als je er 5 tot 10 jaar werkt. En dan moet je een hele goede zijn.
Dus je hebt eigenlijk types Tjibbejouwstra, types Roel Becker nodig. Om echt bloot te kunnen leggen wat er aan verkeerde ontwikkelingen plaatsvindt. Maar eigenlijk zeg je nog eerder, en dat hebben we natuurlijk al vaker vastgesteld in deze aflevering en in vorige afleveringen van Betrouwbare Bronnen. Ga eerst eens kijken wat er allemaal al is aan instituties, wat er allemaal al is aan bevoegdheden van de Tweede Kamer. En ga die gewoon zo goed mogelijk en zo scherp mogelijk toepassen.
Want nu verzint men zomaar, ja, in het blauwe hinein, een nieuwe laag bureaucratie. Als ik het heel onderdeugend zeg, zeggen de muur bedenkt een kastje. Om de Nederlandse uitdrukking eens te gebruiken.
Ja.
Dus meer bureaucratie, meer lagen. En het voorbeeld dat fractieleider Rutte van de VVD noemde, was een telefoonnummer in New York. 311. Nou, als je daarna belt, dan kun je dus klachten brengen, dan wel tips voor de gemeente. Dat vind ik toch echt iets anders.
Ja, ja, ja. PG, er is ook nog iets wat je helemaal gemist hebt in al die verhalen over een nieuwe aanpak.
Ja, ik had eigenlijk verwacht dat Rutte al in Nieuwsuur, waar hij natuurlijk ook zei, ik heb geprobeerd met Pieter Omtzigt in contact te komen. Nou, ik hoop dat dat lukt enzovoort. Dat hij zou zeggen, moet je eens kijken wat ik allemaal al doe om, zeg maar, dat sociaal contract en dat boek van hem realitair tot stand te brengen. Het kabinet heeft op 16 april een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met een stand van zaken. Wat doen we nu met de moties en het debat over de toeslagaffaire? En daarin wordt gemeld, er is een motie Omtzigt van Dam. Nou, dan begrijp je, dat is natuurlijk heel zwaar.
Ja.
Van Dam, de voorzitter van de commissie. En Omtzigt, de aanjager van het onderwerp. En in die motie zeggen zij, we moeten eigenlijk eens kijken of we het functioneren van de rechtsstaat en dus ook van zowel de wetgevende, uitvoerende als de rechtsprekende macht, dus die trias politica, of we daar niet eens heel serieus naar kijken. In feite dus naar dat onbalans en het uit het lood zijn van die drie. Wat meldt de regering aan de Kamer? Dat men een staatscommissie voorbereidt die het functioneren van de rechtsstaat analyseert. En de ministers melden dat ze voortvarend, dat wil zeggen snel en zorgvuldig, werken aan de instelling van die staatscommissie.
Wacht even, een staatscommissie, dat is dus een hele zware commissie, vergelijkbaar met de commissie Remkes die het parlementair stelsel heeft doorgelicht. Doet mij ook denken aan wat wij eerder in deze aflevering bespraken, de Venetië Commissie van de Raad van Europa, die ook de rechtsstaat gaat doorlichten. Dit is zo zwaar dat het eigenlijk vreemd is dat dat de afgelopen dagen eigenlijk nergens is genoemd.
Sterker nog.
En het is al in gang gezet.
Ja, er staat in die brief van het kabinet van 16 april. Ja, die staatscommissie die moet dus elk van die drie machten van de trias politica gaan behandelen en dus ook betrekken. Dus men gaat een driezijdig gesprek organiseren. En dat is een ronde tafelgesprek van de staatsmachten, zoals we dat noemen. En dat moet nog voor de zomer plaatsvinden. Nou, dat is inderdaad voortvarend. Maar het is opvallend dat het dus op geen enkele manier aan de orde is gekomen. Ik vraag mij af, zou die staatscommissie bijvoorbeeld ook met de Venetië Commissie gaan praten?
Lijkt me wel voor de hand liggen.
En wie gaat daarover? Hier blijkt dus dat de ministers zijn, mevrouw Ollongren en minister Dekker. En dan zijn we terug bij het eerdere punt. Het zou de Staten-Generaal, de Kamer, zelf moeten zijn die hier natuurlijk het initiatief in handen moet nemen. Dus dat die ministers zo voortvarend zijn is voortreffelijk, maar tegelijkertijd een uiting van de oude aanpak.
PG, in het Tweede Kamerdebat woensdag zag je eigenlijk een scheiding der wegen, om dat woord van Sigrid Kaag nog maar eens aan te halen, tussen twee soorten partijen, twee soorten fracties. En eigenlijk kun je die tweedeling maken aan de hand van de aangenomen motie Kaag-Rutte. Dat is eigenlijk de motie die een soort van werkprogramma geeft, een beknopt werkprogramma voor informateur Hamer.
Die heroïsche opdracht die ze in enkele weken moet afronden.
En die waterscheiding in het debat, die komt er eigenlijk op neer dat...
Ik neem aan dus dat er Kamerfracties voor en tegen die motie hebben gestemd.
Ja, want je zou kunnen zeggen de fracties die er niet voor hebben gestemd, dat waren ook de fracties die steeds in het debat weer terugkwamen op wat moeten we nou met Mark Rutte als kandidaat premier voor een volgend kabinet.
Terwijl dat niet de opdracht van mevrouw Hamer is om daarover te
hebben. Dat waren steeds vragen van bijvoorbeeld de SP, van DENK, van B1, Partij voor de Dieren, de PVV, Forum voor Democratie, BBB, aan de andere fracties. En dat zijn ook precies de fracties die niet voor de motie Kaag-Rutte hebben gestemd. Want daar hebben we voor gestemd, in de volgorde zoals de Kamervoorzitter het opsomde: GroenLinks, Volt, Partij van de Arbeid, Groep Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP en CDA. Ik tel daar 9 partijen die je misschien zou kunnen noemen de nieuwe constructieve 9. En dat zijn in feite de partijen die nu ook uiteindelijk met Mariette Hamer gaan praten. Zij begint natuurlijk netjes met alle 17, heeft ze aangekondigd.
Dus zij gaat ook praten met BBB,
zeker.
Ja 21
en al die andere partijen.
En die gaan dus aan haar vertellen, wij willen u helemaal niet hebben.
Als het niet netjes gebeurt, dan zou dat kunnen gebeuren. Maar mijn verwachting is dus eigenlijk dat zij na een aantal dagen verder gaat praten met waarschijnlijk 9 fracties die ook die motie hebben ondersteund. Want dat zijn ook de fracties die zeggen, wij vinden het belangrijk om nu op korte termijn over het herstelplan, het crisisherstelplan te praten en ook al een opsomming te maken van grote maatschappelijke problemen waarvan wij vinden dat we daar ook in de analyse het met elkaar eens moeten worden.
Dat de problemen zijn.
Dat de problemen zijn.
De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterend dat informateur Cenk Willink gebaseerd op een opdracht en de gevoerde gesprekken een inhoudelijk en richtinggevend verslag heeft uitgebracht dat de basis legt voor het vervolg van de formatie. Constaterend dat uit het verslag van informateur Cenk Willink blijkt dat een overgrote meerderheid van de partijen in de komende fase van de formatie de nadruk wil leggen op de gemeenschappelijke aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Constaterend dat tevens blijkt dat vrij breed het verlangen leeft naar een andere bestuurstijl en meer dualisme, wijst op grond van artikel 11.1 1 van het reglement van orde, doctorandus Mariette Hamer aan als informateur met de opdracht om op basis van de bevindingen en het verslag van informateur Cenk Willink de inbreng van partijen, de expertise van departementen, gebruikmakend van bestaande rapporten en adviezen en wat de informateur verder nodig acht, politieke overeenstemming te zoeken voor herstel- of transitiebeleid dat niet los kan worden gezien van een aantal al veel langer bestaande problemen in de economie en de samenleving. Mede op basis van het verslag van informateur Cenk Willink te inventariseren welke andere urgente grote thema's met voorrang moet worden uitgewerkt ten behoeve van een regeerakkoord op hoofdlijnen en hierbij geïdentificeerde doelen en problemen zo precies mogelijk te definiëren en met feiten te staven met de belemmeringen die aan het bereiken van dat doel of het oplossen van dat probleem in de weg staan. Na te gaan welke afspraken er bij voorrang gemaakt moeten worden om de democratische rechtsorde te herstellen en te versterken. Vervolgens te onderzoeken welke partijen bereid zijn om op basis van de door de informateur onderzochte contouren van het te voeren beleid met elkaar de onderhandelingen over een coalitieakkoord te voeren. Hierover uiterlijk 6 juni 2021 verslag uit te brengen aan de Tweede Kamer. Gaat over tot de orde van de dag. Kaag Rutte. Dank u.
Mij viel op dat inmiddels ex-informateur Cenk Willink het dictum van de motie van mevrouw Kaag en de heer Rutte als fractieleiders aanscherpte, zelfs nog. Want zij zeggen, mevrouw Hamer moet gaan inventariseren. Dus de andere grote, urgente thema's naast het economisch herstelplan. En ook ten aanzien van het herstel van de democratische rechtsstaat. Wat zei Cenk Willink? Mijn opvolger moet die definiëren. Dat is veel meer dan inventariseren. Die moet als daar ook zeggen, dit is de essentie, de definitie van waarom dat probleem zo'n groot probleem is. En hij zegt daarbij ook dus de belemmeringen dus definiëren waarom het maar niet lukt om bijvoorbeeld op dit punt doorbraken te krijgen.
Ja, en die definitie die gaat dus vooraf aan een volgende fase van de informatie.
Welke maatregelen gaan we dan nemen? Welke investeringen? Welke wetswijzigingen? Welke dingen stoppen we? Ja. Welke dingen gaan we intensiveren? Wat gaan we met Europa meer doen?
We hoeven het dus in deze fase, zeg maar de komende weken tot aan 6 juni... nog niet eens te worden over de oplossingen, maar het is al een hell of a job om de problemen te definiëren, waar dan vervolgens in een volgende fase de oplossingen bij bedacht kunnen worden. En het interessante is dat dus ook welke partijen straks ook verder gaan praten onder leiding van Mariette Hamer. Dat is eigenlijk nog steeds ook in een onderzoekende fase naar elkaar toe. Ook een beetje om aan elkaar te wennen en te denken van met welke van deze potentiële partners kan ik misschien wel een coalitie aangaan?
En zie ik de bereidheid om ook bij een hoofdlijnenakkoord wel met elkaar eruit te komen? Zonder bijvoorbeeld volstrekt ononderhandelbare eisen te stellen. Ja. Van ja, maar ik doe alleen mee als bijvoorbeeld Mark Rutte weer premier wordt. Of ik doe alleen mee als D66 niet weer terugkomt op voltooid leven enzovoort.
En als je het zo aanpakt en Cenk Willink die zei eigenlijk al in zelfs al weken geleden in een tussenrapport dat je het zo moet aanpakken. Nu dus vastgelegd in die routemap Kaag-Rutte. Ja, dan verdwijnt uiteindelijk voor een deel denk ik ook die permanente vraag. Ja, wat moeten we nu met Rutte aan in dat volgende kabinet? Jesse Klaver van GroenLinks had daar een opmerking over. Hij zei in het debat woensdag, Rutte zal geen ander mens worden. Daar verstond ik bij. Dat kun je misschien ook niet van iemand vragen. Maar Klaver zei, mensen kunnen wel veranderen. En dat is natuurlijk ook iets voor die komende weken. Dat je dat ook een beetje bij elkaar onderzoekt. In hoeverre geloof ik werkelijk dat jij bereid bent als potentiële partner om op een nieuwe manier naar de dingen te kijken en de dingen dus ook op een andere manier te gaan uitvoeren.
Ja, Rutte zou eigenlijk moeten aanbieden dat hij zelf een van die rijkstrainees is die telefoon aanneemt.
Ja, misschien zou dat een soort stage kunnen zijn voor iedereen onder de Haagse kaasstop om af en toe eens gewoon een weekje de telefoon aan te gaan nemen bij die nieuwe afdeling.
Wat ook opmerkelijk is, dat is in het licht van dus die wat ik noem aanscherping van Cenk Willink. Van de opdracht voor mevrouw Hamer. Want dat is het de facto. De definiëren is veel meer dan inventariseren. Dat vervolgens in die motie wordt gezegd dat die informateur, dus mevrouw Hamer, moet onderzoeken welke partijen bereid zijn op basis van dus door haar onderzochte contouren van het te voeren beleid. Dus dat zijn die definities, hè, rondom dat herstelplan. Met elkaar de onderhandeling over een coalitieakkoord te voeren. Dus op basis van die contouren komt er dan een nieuwe fase en dan valt ineens het woord coalitieakkoord. En dat betekent dus dat er rondom verschillende onderwerpen dus ook verschillende coalities denkbaar zijn.
Nou, PG, er staat wel een coalitieakkoord. Hè? Er staan niet verschillende coalitieakkoorden.
Nee. Maar dat kan.
Dus wisselende meerderheden zie ik hier nog niet meteen in. Maar het is wel interessant dat, zeg maar, de gong voor de laatste ronde, die slaat ergens vrij snel na 6 juni... wat de uiterlijke datum is waarop mevrouw Hamer verwacht wordt haar verslag uit te brengen aan de Tweede Kamer.
En dat is behoorlijk snel.
Dus dan kun je verwachten dat als veel Nederlanders hopen eindelijk weer eens echt met zomervakantie te mogen gaan, dat er dan flink, op dat moment al flink gesproken zal worden op weg naar een coalitieakkoord.
Ik ga het je nog gekker zeggen, Jaap. Mark Rutte liet zich bijna ontvallen in zijn betoog in eerste termijn als fractieleider van de VVD. De term eind juni, begin juli. En op dat moment dacht ik, hoezo? Maar toen ik die 6 juni zag, en ja, de werkwijze van mevrouw Hamer een beetje kennende, dat gaat ze halen. Dan is het inderdaad zo, als je een regeerakkoord op hoofdlijnen wilt formuleren, gebaseerd op een dus breed gedragen herstelplan en die definities van die grote thema's die die ministers vervolgens moeten gaan uitwerken, dan kun je inderdaad die hoofdlijnen in 2-3 weken geschreven hebben. En als het nog een kwestie van een ministersploeg bij elkaar vinden, en ja, dan zou je begin juli kunnen halen. Nou ja, inderdaad.
Het punt is natuurlijk, niet voor niets is het Mariette Hamer die is aangewezen. Want zij heeft als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en ook als betrokkenen bij allerlei andere maatschappelijke discussies, heeft zij al aan de wieg gestaan van allerlei rapporten over de grote maatschappelijke problemen waar wij nu voor staan. Dus eigenlijk heeft zij al een stapeltje rapporten. Ik moet ook een beetje denken aan Alexander Pechtold bij de interruptiemicrofoon destijds bij het kabinet Balkenende. Toen werd er ook gezegd van ja, maar waar halen we zo snel al die analyses vandaan? En toen zei Pechtold, nou, ik heb ze hier, zo zal ik er een nietje doorheen staan. Dat kan Hamer nu in feite ook zeggen tegen de Tweede Kamer.
Er gaat geloof ik iets leuks gebeuren. Ja. Voorzitter.
Meneer Pechtold.
Nou was het maar. U zocht voorstellen. Ik heb de rapporten die u nu van het kabinet vraagt, die zijn door dit kabinet en de hoge colleges al lang geschreven. Ik heb hier voor u naar een toekomst die werkt. Dat is de commissie arbeidsparticipatie. Ik heb voor u de commissie Gerritsen. Dat waren de hoge ambtenaren die al die bezuinigingsvoorstellen voordeden, waar niks van af is gekomen. Ik heb de kennisinvesteringsagenda voor u. Ik heb hoe bereik je de perfecte woningmarkt.
Meneer Pechtold,
investeren in werk. Ja?
Ja.
Nee, u mist niet.
Is de oogst. Maar dit is de oogst van dit kabinet aan onderzoeken. En u stelt nu voor een breed maatschappelijke discussie waarin we 20 werkgroepen van ambtenaren aan het werk zetten. Dit is het. Wanneer gaat u na 2,5 jaar stilstand beleid maken, keuzes maken?
Maar voorzitter, dat is een karikatuur van de discussies die gevoerd zijn. En op twee punten.
Het is allereerst de WRR, hoor. Dat vinden ze niet leuk om daar te horen.
Nee, maar allereerst het zo. Wat nou het aardige is, dat wij nu met elkaar door de omstandigheden en door het feit dat de economie niet zelf uit de problemen komt, dat we nu in samenhang besluiten moeten nemen. Dus ik heb niets aan afzonderlijke rapporten alleen. Ik wil een samenhangend verhaal.
Zal ik er een nietje doorheen slaan?
Nee, daar kom ik straks ook op toe.
Daar komt nog bij dat mevrouw Hamer ook uit haar eigen werk tegen de Kamer kan zeggen, hier heeft u het pensioenakkoord, waar wij zo ons best voor hebben gedaan. Er is het energieakkoord, er is het klimaatakkoord. Op al die, en dat zijn dus die hele grote thema's, liggen er dus ook samenwerkingsplannen, en soms ook al flink in werking gezet, met alle maatschappelijk betrokkenen. Met het bedrijfsleven, met de kennissector, met de vakbonden, met de jongeren, enzovoort, enzovoort. Jaap, als dus die route nou zou worden afgewandeld, en ook in dat tempo, dan krijg je nog een hele interessante situatie. 1. Een nieuw kabinet heeft dan nog de gelegenheid om bij de Europese Commissie voor dat recovery and reform plan, zoals Draghi dat voor Italië heeft gedaan, alsnog voor Nederland in te dienen. En we hadden met de heren van Volt vastgesteld dat Nederland op dat punt gewoon achterloopt. Ja, een grote mond heeft en een vinger opsteekt naar andere landen, maar dat zelf niet levert. En twee, dat nieuwe kabinet kan dan ook al op Prinsjesdag zijn eerste eigen begroting indienen. En dat betekent dus toch tempo. In beide opzichten.
Tot slot, PG. Er zijn wat mij betreft twee nieuwe Kamerleden die steeds opvallen. De ene is Sylvana Simons van Bijeen. Die zeer scherp analyseert ook aan de interruptiemicrofoon. En daar ook hele goede to the point vragen aan koppelt. En het andere nieuwe Kamerlid is Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging. En die, ja, die staat wel vaak bij de microfoon, maar heb daar toch wat vraagtekens bij. Want zij riep bijvoorbeeld al vrij snel woensdag in het Kamerdebat. Ja, wat is dat allemaal hier? Alles loopt hier maar door elkaar. En toen ging ze zelf dat nog bevorderen door te pleiten voor een half uur pauze in het debat, omdat buiten allerlei kermisgasten stonden om hun zaak te bepleiten. Maar goed, daar wil ik dan verder niet over hebben.
Maar ze wilde een half uur extra reflectie, omdat het zo langzaam ging. Toen dacht ik, ik weet niet of dat gaat helpen.
Nee, zij diende uiteindelijk een motie in, Caroline van der Plas. Want, zei ze, ik heb in Zaandam voor het hoofdkantoor van Albert Heijn een beeld zien staan, dat heet Beppie. En daar staat bij, opdat wij nooit vergeten voor wie wij werken. Dat is Beppie, een vrouw met grote boodschappentassen. En zij zegt, ja, voor de deur van het Kamergebouw, elke dag als wij daar naar binnen gaan, moeten wij ook een soort Beppie zien staan, opdat wij nooit vergeten dat wij voor de burger werken. Ze vergat hier volgens mij de boeren even, maar goed.
Burgers die te alle tijden centraal horen te staan in ons denken en handelen. Een beeld met een plaquette waarop staat, opdat wij niet vergeten voor wie wij het doen. En hiervoor maximaal 1.000 euro uit te trekken om de burger niet op kosten te jagen.
We zijn wel weer in Holland, hè? Het mag weer niet te veel kosten.
Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat beeld uiteindelijk uit gaat zien. Nou ja, waarschijnlijk komen we dat nooit te weten. Want die motie kreeg alleen maar steun van mevrouw Van der Plas zelf en de PVV van Geert Wilders.
Dus het lid van de kunstcommissie van de Kamer, Baudet, heeft tegengestemd tegen dat beeld.
En dat is maar goed ook dat die motie dus niet aangenomen is. Want de Tweede Kamer die krijgt altijd ruzie over kunst. Er is ooit een cadeau geweest bij de totstandkoming van het nieuwe Kamergebouw.
Van het kabinet aan het parlement.
Ja, aangeboden door minister Hedy Dancona van Cultuur. Zij had de Italiaans-Griekse kunstenaar Yannis Kounellis in de arm genomen. En die heeft uiteindelijk een kunstwerk gemaakt.
Een heel groot object van ijzer. Een soort bak met daarin hele grote brokken met een pikhouweel uit de rotsen gehakte steenkolen.
Ja, PG, dat ding werd in de volksmond, in de wandelgangen, al gauw de kolenkit genoemd. En ja, de Kamer wilde het gewoon niet hebben. Er werd bijvoorbeeld gezegd, gegeven de weersomstandigheden in ons land is twijfel ontstaan over de houdbaarheid van de gekozen materialen. De metalen sokkel kan een roestend aangezicht gaan tonen. De steenkool op de sokkel zal verpulveren in weer en wind. Steenkool is bovendien brandgevaarlijk. Dat schept risico's op een plek die niet eeuwig vrij zal zijn van vandalen.
En het brandgevaar in het oude Kamergebouw, daar weten wij van, ja, dat is niet irreëel.
En dat terwijl Hedy Dancona, wat mij betreft, toch een aardige beschrijving bij dat kunstwerk had meegegeven. De sokkel draagt geen ruiter, engel of ander symbool van door de hemel verleende macht, maar een hoop uit de aarde opgedolven versteende energie. Democratie is mensenwerk. Het beeld is er nooit gekomen en zo'n beeld voor de burger zal er denk ik ook nooit komen. Het lijkt me al heel wat als elk Kamerlid elke dag gewoon die burger voor zich ziet bij elk besluit wat er genomen wordt.
Misschien wel de scherpste samenvatting, Jaap, kwam al aan het begin van het debat, notabene uit de mond van Wopke Hoekstra.
We hebben een verantwoordelijkheid om de problemen aan te pakken en niet voortdurend vooral met onszelf bezig te zijn. Politici moeten niet te veel willen beloven. Wij volksvertegenwoordigers moeten ook het vooral laten zien. Want vertrouwen komt te voet en gaat te paard.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 191. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Wil jij ook vriend worden en ons steunen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.